Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook hartelijk welkom aan de mensen die het later via het internet eventueel met ons meeluisteren. Wij hebben vanochtend geen afkondigingen. Voorgangster vanochtend is mevrouw dominee van Harte Tip en onze organist is broeder Hoek. Wij willen de dienst vandaag graag aanvangen met een keuzelied wat u gekregen heeft afgedrukt op het papier. En wij wensen u alle een gezegende dienst. Dank u wel.
Vanmorgen willen we zingen als ons intochtslied Psalm 25 en daarvan vers 2, 3 en 4. Psalm 25, vers 2, 3 en 4.
Thank you.
Wij geven elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Voor vanmorgen is dekt de vlag uw lading. De kerkdienst is iets anders ingevuld dan gewoonlijk in een ochtenddienst, maar toch alle onderdelen ook van verootmoediging en belijden van ons geloof komen daarin aan de orde. Het schema voor vanmorgen is aan de hand van onze oude vertrouwde Heidelbergse catechismus. U hebt hierover ook in het kerkblad het een en ander kunnen lezen. Dekt de vlag uw lading. Nou, ik hoef met een paar oud-marine mensen in ons midden niet meer uit te leggen wat dat betekent. Als je de Nederlandse vlag voert, dan zou het niet best zijn als vervolgens de bemanning en de lading van een ander land is. Dat is toch wel een grote zonde tegen de nautische wetgeving. Nou hebben wij een pracht van een vlag in Nederland. Drie kleuren die samen één vlag vormen. Rood, wit en blauw. En zo bestaat de catechismus ook uit drie onderdelen die je nooit los van elkaar moet halen. Want dan hou je drie losse stukjes, maar geen eenheid, zoals je niet alleen maar een rode vlag hebt of een witte of een blauwe. De Nederlandse driekleur bestaat uit drie. En zo is het met het leven van een christen ook. Drie dingen die onlosmakelijk bij elkaar horen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als we de vergelijking nog wat verder door willen trekken, die drie kleuren, rood, wit en blauw, die blijken ook nog alles te maken te hebben met die drie woorden. Maar goed, dat is denk ik een extra aardigheidje. Misschien wel een knipoog van boven. Iedere keer wanneer we onze vlag zien, zouden we eraan kunnen denken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Hebben die drie woorden iets met uw geloof te maken, geven ze de grote lijn van uw geloof weer. Dat is waar we het vanmorgen met elkaar over zullen hebben. Maar voor we verder gaan met deze dienst, willen we eerst vragen om de nabijheid van onze Heer. Vader in de hemel, we willen u danken dat we weer bij elkaar mogen zijn, rondom uw woord. Dat we samen mogen nadenken over wat dat ons te zeggen heeft. En we willen u belijden dat dat niet maar allemaal iets vanzelfsprekend is. Dat we naar u luisteren. Of dat u zelfs maar tegen ons wilt spreken. Heer, wij belijden u hoe vaak we zijn afgedwaald. Ons eigen weggetje kozen. Vergaten aan u te denken. Of weigerden naar u te luisteren. En te doen wat u van ons vraagt. Heer in de hemel, wij willen u vragen om vergeving en we willen pleiten op dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En we willen u vragen of u alstublieft uw woord ook aan ons waar wilt maken. Uw belofte dat u er zult zijn waar twee of drie samen zijn in uw naam. Heer, wij vragen om de leiding van uw Heilige Geest, zodat uw woord voor ons gaat leven en wij vanuit dat woord gaan leven. Heer, we vragen het u uit genade. Amen. Allereerst wil ik met u lezen uit Romeinen 5 en daarvan vers 12 tot en met 14. Daarna zingen we gezang 449 vers 1 en 2 en na de korte uitleg vers 3, 4 en 5 van gezang 449. Eerst vers 1 en 2 en later de volgende versen. En we lezen onder het kopje, om het zomaar te noemen, ellende, Romeinen 5, vers 12 tot en met 14. Eerst heeft Paulus geschreven over de vrucht van de rechtvaardiging, en hij gaat verder met te zeggen: daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst, van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Wanneer je dat zo zingt, dan heb je inderdaad het idee, dat is toch wel heel ellendig. Als de Heere God je zo ziet, bevlekt met schuld, dat is niet best. Ellende betekent letterlijk uit het land zijn, in ballingschap. En hier gaat het dan over uit het paradijs verbannen zijn door de zonde. En dat niet alleen. Want dat weten we allemaal, we leven tegenwoordig niet meer in het paradijs. Nee, het geldt ook nog eens voor onze toekomst. Verbannen zijn uit het rijk van God en geen plek thuis hebben in de hemel. Want wij voldoen niet aan de taak waar de Heere God ons voor heeft geschapen. U kent allemaal wel de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus ons die kort en krachtig geeft. De Heere God liefhebben, boven alles, en de naaste als jezelf. Nou, iedereen die eerlijk is, weet dat hij dat niet doet. Ja, soms misschien een beetje. Soms proberen we het echt. Maar het zit ons geen van allen ingebakken. Sterker nog, wij allemaal gaan van nature daar de fout mee in. Hebben we dat eigenlijk wel door hoe vaak het misgaat? Ik denk het niet. En toch, maar zo zijn we niet geschapen. In het begin zei de Heere God, toen hij de mens had geschapen, het was zeer goed. Nou, dat gaat duidelijk niet meer over ons, want door de zondeval, je kunt het lezen in Genesis 3. is de mens veranderd. Uit zichzelf is er geen mens die God wil gehoorzamen. We willen allemaal een God zijn in het diepst van onze gedachten, of misschien nog wel verder, niet alleen in onze eigen gedachten, maar zelfs voor de mensen om ons heen. Nou, dat God willen zijn was precies de reden waarom de Heere God Satan uit de hemel verbande. Want er is er maar één die God is. Mensen, wij dus, haten Gods recht op ons leven. We willen immers zelf de baas zijn. Ja, daar kunnen we best wel tegen in geweer komen. Zo erg is het niet. Dat zou kunnen zijn. Maar dan is er wat met ons gebeurd. Want uit onszelf, ik zeg wel eens, kijk eens even naar een klein kind. In het doopformulier staat dat dan, aan de eeuwige dood onderworpen, jawel. En dan zeggen ouders vaak, nou, zo'n lief schatje. Nou, wacht maar eens. Tot het lieve schatje, 1,5 of 2 of 4 of 6 of 10 of zo oud als wij, wordt. Zo'n lief schatje, ja. Het zit er helemaal ingebakken. Ik wil, ik doe, ik zal. En ze slaan erop. Van die lieve verbondskindertjes in de zandbak van de kleuterschool. Niet te zuinig. Als het er zo met ons voor staat, hebben wij dus gewoon dezelfde straf verdiend als Satan. Dat is rechtvaardig. Wij zijn bloedrood door de zonde. Want haat is immers de voorloper van dood. Kijkt u maar bij Kain en Abel. Kain haatte zijn broer. En waar liep dat op uit? Maar God, hij haat de zonde. Die kan en wil hij niet zien. Hoe moet dat dan met ons? Als wij bedekt zijn met zonde. De Heere God zal de zonde volkomen vernietigen. Er komt een moment dat zijn rijk zo compleet zal zijn, dat er geen zonde meer te ontdekken is. Wil hij dan ons ook niet zien? Zal hij dan ons ook vernietigen? Zullen we het vervolg van gezang 449 zingen? Johannes 3, vers 14 tot en met 18. En daarna zingen we uit gezang 440 vers 1 en 2. En vers 3 en 4 zingen we dan weer later. Johannes 3 vers 14 tot en met 18. En daarna gezang 440 vers 1 en 2. De Heer Jezus heeft een ontmoeting met Nicodemus, een farizee. Iemand die al veel over de Heer Jezus heeft gehoord en die meer wil weten van wie die man dan wel niet is, wat hij echt bedoelt, wat er achter zit. Ze hebben het gehad over opnieuw geboren worden en daar begrijpt Nicodemus helemaal niets van. En dan gaat de Heer Jezus verder. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Zich aan zijn woord en dan kan je toch niet anders concluderen dan dat schuld geboet moet worden. Het zou wat zijn wanneer iemand die rechtvaardig is zegt tegen een misdadiger: ach, laat maar zitten, zo erg was het nou ook weer niet, zullen we het er niet meer over hebben? Maar als je het hebt over schuld boeten, wie van ons zou dat voor elkaar krijgen? Niemand toch? Geen mens. Iedereen die eerlijk is, moet zeggen dat hij het iedere dag nog weer erger maakt. Je probeert dingen goed te maken, maar sommige dingen zijn niet te herstellen. En steeds opnieuw komen er weer andere dingen bij. Misschien niet eens kwaad bedoeld, maar toch. Het gebeurt. En daar sta je dan. Met lege handen. En daarom stuurde de Heere God zijn eigen Zoon. Hij werd mens om onze straf te dragen. Dat is nogal wat. Maar dan moet je wel wat uit handen geven. Kunnen we dat? Onze eigen straf loslaten? Of willen we zelfs die graag toch maar in onze eigen kracht oplossen? Maar kan dat eigenlijk wel dat een ander voor mij de straf draagt? Nee, dat kan geen mens. Maar iemand die zonder zonde is. Iemand als God zelf. Die zou dat kunnen? En dat is precies de beschrijving van wie de Heere Jezus is. Gods Zoon. En tegelijk mens, maar zonder zonde. En hij stierf aan het kruis. Bedekt met mij, met u en jouw zonde. Door God verlaten. Als je dat leest in het evangelie, dan het gaat mij altijd weer door merg en been. Die kreet van de Heer Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik vind het altijd heel ontroerend. Wanneer er dan in het avondmaalsformulier staat. Opdat wij nimmer door God verlaten zouden worden. Daarom. Op die manier verloste hij de mensen die in hem geloven. De enig mogelijke manier. Wat een barmhartigheid, wat een liefde. Dat God zelf zo mens wordt en zichzelf geeft voor ons. Wat geloof je dan als je door hem verlost bent? Nou, kort samengevat. Staat dat in de apostolische geloofsbelijdenis die we vrijwel iedere zondag met elkaar zingen of lezen. En dan is de vraag die op ieder van ons afkomt. Is dat ook echt ons geloof? Bent u, ben jij, ben ik een christen? Nee, niet alleen in naam, zoals je christelijke wielerbonden hebt. Ja, je kunt natuurlijk op een christelijke manier fietsen, maar ik vind dat best wel ingewikkeld. Hoe leg je dat uit? Zoals je vroeger christelijke geitenfokverenigingen had. Hoe fok je christelijk geiten? Ik heb het nooit zo goed gesnapt. Zoals je christelijke scholen hebt, in allerlei soorten en maten. Dek de vlag de lading. Ben ik alleen in naam een christen? Of is het echt? Zoals het antwoord in de catechismus op de vraag waarom wordt u een christen genoemd is. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam belijd. En mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef. Met een vrij en goed geweten. In dit leven tegen de zonde en de duivel strijd. En hierna, in eeuwigheid, met hem over alle schepselen zal heersen. Is dat niet geweldig? Als je christen mag zijn, als dat is wat je over jezelf mag zeggen. Nee, niet omdat je zo'n geweldig mens bent. Omdat je dat zelf goed voor elkaar gebokst hebt. Stevig hebt nagedacht en besloten hebt. Zo ga ik leven. Nee, als een enorm geschenk van genade en verlossing van God zelf. Het is echt van levensbelang om zo te geloven, meer dan wat ook. En we hebben onze doop gekregen om daar het stempel van mee te krijgen. Je leven lang te weten, God heeft mij geroepen. Als het ware kan je het doopwater nog op je voorhoofd voelen. En in moeilijke tijden is dat absoluut een troost. En we hebben het avondmaal gekregen. Om het als het ware weer voor ons te zien wat het betekent. Zo verbonden te zijn met onze verlosser. Om het steeds beter ook te gaan begrijpen. Erop te vertrouwen. Echt waar. Zo zeker als ik dit brood, deze wijn, tot zijn gedachtenis ontvang. Zo zeker is zijn offer voor mij. Wat is dat ontzettend belangrijk. Zowel die doop als het avondmaal. Ze wijzen ons opnieuw naar dat offer van de Heere Jezus. Luther noemde het een vreemde ruil. En als je erover nadenkt, kan je alleen maar zeggen ja. Dat had hij heel goed geformuleerd. Wat Christus zegt. Geef mij maar jouw zonde. Dat rode. ik geef jou mijn heiligheid, mijn reinheid, het wit. Daar staan we dan, wit gewassen door het bloed van onze Verlosser. Gedeelte uit Lucas 6 en daarvan vers 43 tot en met 49. We zingen daarna gezang 481, vers 1 en 2 en na de uitleg vers 3 en 4. Lucas 6 vanaf vers 43 tot en met 49 en gezang 481. De Heer Jezus zegt: immers, er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, nog ook een slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van doorns leest men geen vijgen en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daartegen aansloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval.
Oh,
gered. Gered uit een levensgroot gevaar. En dan kan het toch niet anders dan dat je heel dankbaar bent. Zo dankbaar dat er haast geen woorden voor zijn. Klopt dat? Staan wij zo tegenover de Heer Jezus? Want dat is toch de situatie? Wij, als we in Hem geloven, zijn gered van de eeuwige dood. Ja, van de hel. En dat compleet onverdiend. Dat is echt genade. Gratis en voor niets. Iemand die dankbaar is, die laat dat merken. Dat vinden we helemaal toch niets bijzonders. Als ik in de gracht val en ik kan niet zwemmen, maar er komt iemand langs en die haalt me eruit. Nou, dan loop ik niet zomaar weg en zeg, nou bedankt hoor en tot ziens. Of niet? Nee, altijd houdt zo'n redder een heel bijzonder plekje in je hart. Als je dan dus dankbaar bent, dan is dat niet iets waarvan een ander moet zeggen, dat is geweldig, daar moet ik je voor belonen. Maar het rare is dat mensen dat idee wel eens hebben als het over de Heere God gaat. Wanneer wij iets bijzonders richting Hem doen, puur uit dankbaarheid, dan denken mensen, ja, maar ik heb nou toch wel wat goeds gedaan. En dan mag de Heere God toch wel erg blij mee zijn. Alsof we de hemel zouden kunnen verdienen. Hebben wij berouw over onze zonden? Hebben wij, nee, niet spijt. Spijt betekent, ach, ik ontdek dat er iets goed mis is. En ik heb er zelf last van. Dan heb je spijt. Maar berouw kijkt niet naar jezelf, maar naar die ander. Die ander die je pijn hebt gedaan, benadeeld hebt, verdriet hebt gedaan. Staan wij zo tegenover God? Bijbelkring afgelopen maandag zei iemand tegen mij, wat moet de Heere God veel tranen hebben over ons? Ja, dat zou je zo wel denken. Wat hebben wij hem vaak verdriet gedaan? En als je echt berouw hebt, dan wil je nooit weer zoiets doen. Dan wil je proberen die zonde heel ver van je weg te houden en te luisteren naar hem, hoe het wel moet. Zijn woorden gaan doen, zoals we dat lazen bij Lucas. Bouwen op het fundament van het woord van de Heer. Niet zomaar een beetje op los zand, maar vol dankbaarheid. Leven naar Gods leefregels. Dat geeft ons houvast over hoe de Heer wil dat wij leven. Daarvoor kregen we allereerst natuurlijk de 10 geboden. En als je die eens een keer goed bestudeert, zoals de catechismus dat bijvoorbeeld doet, dan worden ze griezelig concreet. En ze omvatten veel meer dan wij vaak verwachten. Het gaat bijvoorbeeld over onze belastingbetaling, over ons internetgebruik, over onze hobby's, over onze vrienden. Het is zo concreet. Nou, ik zal u één voorbeeld geven. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder hem te horen veroordeel of laat veroordelen, maar alle soorten leugen en bedrog als echte werken van de duivel vermijd, indien ik niet de zware toorn van God op mij wil laden. En evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb en daarvoor openlijk uitkom. En dat vergeten we misschien ook nog wel eens, voor de eer en goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen opkom en die verdedig. Mijn naaste. Dus niet alleen onze vrienden, maar zelfs die mensen met wie we niets op hebben. Onze tegenstanders. Eerlijk behandelen. En zelfs voor ze opkomen, wanneer een ander ze oneerlijk behandeld. Dat is nogal wat. Is dat lastig? Als je echt dankbaar bent, dan wil je dat niet op een koopje doen. Als je begrijpt wat de Heere God voor je gedaan heeft. Nou nee, dat kunnen we niet. Maar als er iets van begint door te dringen, dan zijn we dankbaar. Dan zet je je in om alles te doen wat de Heere God van je vraagt. Dan word je trouw. Dankzij zijn genade. En dat is nou mooi. Want blauw verwijst naar trouw. Het is trouw van ons aan de Heere God. Maar ja, die trouw van ons is zo wankel. Veel meer is het zijn trouw aan ons. Hij helpt ons om hem gehoorzaam te zijn. Door zijn geest komen er vruchten van geloof. Vruchten van dankbaarheid. Het gaat te merken zijn. Het groeit. Op den duur zullen mensen het zelfs gaan opmerken. Hé, wat is er met jou? Waarom leef jij zo? De belangrijkste manier om je dankbaarheid te laten zien is, en dat is vaak heel onverwacht voor mensen, het gebed. Bidden, dat is de grootste manier om te laten zien dat er een liefdesband is tussen de Heer en ons. En dat we naar hem willen luisteren. Het laat zien dat we afhankelijk van hem durven zijn. Nee, bidden is geen verlanglijstjes inleveren. Een soort van super Sinterklaas hebben. Al mag je hem wel alles vertellen. En alles vragen wat echt nodig is. Ooit zei Corrie ten Boom, als iets niet belangrijk genoeg is om ervoor te bidden, is het ook niet belangrijk genoeg om je er zorgen over te maken. Maar bidden is allereerst de Heere God loven, hem danken, prijzen, inzien en erkennen dat we zonder hem verloren zijn. En zeker weten, nee dat moeten we niet vergeten, zeker weten dat hij ons om Christus wil verhoort. Om ons dat te leren, heeft de Heer Jezus ons het Onze Vader geleerd. Het is zo'n rijk gebed. Leefst u het nog maar eens na. Het liefst met de catechismus ernaast. Wat zit daar een rijkdom in? En alweer Luther was het die zei, het Onze Vader is de grootste martelaar. Want geen gebed wordt zo afgepreveld als juist dat gebed. Zullen we er eens goed over nadenken? Wanneer we die woorden uitspreken? Ja, hoe is het eigenlijk met ons? Leven wij al als dankbare mensen?
Amen.
broeders en zusters, dekt de vlag uw lading, dat rood, wit en blauw. Ellende, verlossing en dankbaarheid, gaat dat over u en jou? Hoe hangt de vlag van ons geloof er eigenlijk bij? Hoe gaat het eraan toe in de praktijk van iedere dag van ons christen zijn? Hoe geven we het handen en voeten? Want het is natuurlijk heel mooi als je het allemaal in je hoofd hebt. Maar het moet in je hart komen. En dan komt het eruit. Dan gaan we handelen, leven als mensen van God. Voor veel van ons zal dit een bekend verhaal zijn. Een verhaal dat we vroeger misschien wel uit ons hoofd leerden. Diverse van ons hebben zondagen van de catechismus op catechisatie geleerd. En ik denk dat diverse van ons het zo nog kunnen opzeggen. Toen mijn oma niet meer kon communiceren, je geen gesprek meer met haar kon voeren, kon je met haar nog de catechismus opzeggen. Je vroeg gewoon, oma, wat is uw enige troost in leven en sterven? En daar kwam het, diep weg van achter de gordijnen van haar bewustzijn. Dat ik in leven en sterven, het prachtige belijdenis, geen woord mankeerde eraan. Maar het is niet alleen iets van vroeger. Deze belijdenis is en blijft actueel, van levensbelang. Het is dit geloof waarmee je kunt leven en inderdaad ook op Gods tijd kunt sterven. Misschien is het voor sommigen van u wel gloednieuw. Nou, in dat geval, pak uw Bijbel en vouw uw handen. En vraag de Heere God om u te laten groeien in het geloof. Die Bijbel lezen. En gebruik er hulp bij, bijvoorbeeld zo'n oude catechismus. Het is wel oud, maar het is zo'n korte, kernachtige samenvatting. Alleen al die vraag, kent u, ken jij uw ellende? Bent u zich bewust dat u door Christus' offer verlost bent van de eeuwige dood? En bent u daarvoor met heel uw hart en heel uw ziel en leven eeuwig dankbaar? Broeder, zuster, dekt deze vlag uw lading, uw leven, dan bent u een gezegend mens. Amen. Zullen we samen zingen gezang 44 vers 1 en 2 en straks naar de geloofsbelijdenis vers 3. geloofsbelijdenis zou ik graag voor u willen lezen zondag 1 vraag 1 van de Heidelbergse Catechismus. En ik hoop dat het voor u ook is wat er in uw hart leeft. De vraag is, wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat het uw antwoord mag zijn, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Amen. Mag u de hartelijke groeten overbrengen van broeder Oosterhof. Ik ben afgelopen week bij hem geweest. Vorige zondag heeft hij nog gepreekt in de kerk van Noordwolde. Dat was heel emotioneel. Heel zwaar ook. Hij zei, ik ben nog nooit van mijn leven zo moe geweest. Maar hij was zo dankbaar dat hij nog één keer mocht voorgaan. En menselijk gesproken was het ook inderdaad de laatste keer. Hij is heel dankbaar voor al het meeleven wat hij krijgt. Dat doet hem heel erg goed. En vandaar zijn hartelijke groeten. Want u bent met elkaar toch wel een heel bijzondere gemeente met een bijzonder plekje in zijn hart. Zullen wij samen bidden. Heer in de hemel, wij willen u loven. Loven voor wie u bent. Schepper van hemel en aarde. Verlosser. Heilige Geest, Heer, dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel voor uw grote liefde en trouw. Dank u wel voor de toekomst die u ons wilt geven. Heer in de hemel, wij weten dat we volledig van u afhankelijk zijn. Zonder u kunnen wij niets doen. Niets wat de toets van uw kritiek zou kunnen doorstaan. Maar dankzij u, dankzij uw geest, mogen zelfs wij soms dingen doen die in uw koninkrijk een plekje krijgen. Heer, dank u wel. Wilt u ons ook inzicht geven hoe we dat kunnen doen? Hoe we in deze wereld uw getuigen kunnen zijn? Heer, wij willen bidden voor uw kerk wereldwijd, dat uw woord wordt uitgedragen en dat velen nog bereikt worden met het evangelie. Vader in de hemel, wij willen bidden voor Noordwijk en omgeving, waar mensen zijn die nog nooit van u gehoord hebben. Heer, laat u ons zien hoe wij hun kunnen bereiken. Wij willen bidden, Heer, voor allen die getroffen zijn door rampen. U kent ze. Omringt u hen met uw liefde, Heer, en wij vragen u om uw zegen voor allen die hulp willen verlenen. Wij brengen de nood van deze wereld bij u en ook de zorgen dichter bij huis. Wij willen bidden voor onze zieken, voor zuster Dekker, voor zuster Versteeg, voor zuster Hoek, de vrouw van onze organist. Heer, wilt u bij hen zijn en ook bij degene die hun het naast staan. Geeft u hun kracht. En zo bidden we ook voor broeder Oosterhof en voor zijn vrouw. Heer, dank u wel voor alle keren dat hij het woord mocht brengen. Dank u wel dat u hem ook nu nabij bent. Leert u ons, Heer, onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen en bij u altijd weer onze schuilplaats vinden. Dat vragen we u ook speciaal voor hen, onze zieken. We willen bidden voor de kerk van Friese Paden Sigerswoude, nu dominee Dalma van de Molen afscheid heeft genomen. Heer, wilt u bij dominee Dalma en haar gezin zijn en uw weg wijzen? En wilt u zorgen voor de kerk van Friese Paden Sigerswoude, dat ze bij u steeds weer de leiding zoekt die ze nodig hebben? Steunt u hen in het vinden van de weg naar de toekomst? Heer in de hemel, er zijn zoveel meer dingen die we tegen u zouden willen zeggen. Dingen van lof, zorgen, dank. Wilt u ons horen wanneer we in stilte tegen u dat zeggen wat we op ons hart hebben? We vatten het samen met de woorden die de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij mogen onze gaven geven en daarna is het slotlied Psalm 150. Psalm 150 als slotlied na de inzameling van de gaven. broeders en zusters, we mogen van hier gaan als verloste mensen die leven vanuit de dankbaarheid. En dat doen we onder de zegenende hand van onze Here. De Here zegene u en hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.